die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu uit de 29e psalm, het tweede vers: Heere stem op het hoogst geducht, rolt en klatert door de lucht. En wat er meer volgt in het tweede en het vierde vers van psalm 29. Psalm 29, vers 2 en 4. Zingen we na de geloofsbelijdenis uit de 89e psalm, daarvan het vierde vers: God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. Psalm 89, het vierde vers. Maar doen wij nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen en in gehoorzaamheid aan de heilige schrift, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en aan ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voor de schriftlezingen, voor de prediking slaan we vanavond opnieuw het boek Jona op in het eerste hoofdstuk. De schriftlezing is Jona 1, te beginnen bij het vierde vers en we lezen door tot en met vers 12. Jona 1, te beginnen bij vers 4. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee, en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een ieder tot zijn God en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee, om het van hetzelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijden van het schip en lag neder, en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken, dat wij niet vergaan. Voorts zeide zij een ieder tot zijn metgezel: komt en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem: wat hebt gij gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heere aangezicht vluchtte, want hij had het hun te kennen gegeven. Voorts zeiden zij tot hem: wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij zeide tot hem: neemt mij op en werpt mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van uw lieden, want ik weet dat deze grote storm u om mijnentwil overkomt. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden voor deze dienst vindt u in de versen 5 tot en met 10. Tekstgedeelte voor de prediking wordt gevormd door de versen 5 tot en met 10 die we zojuist met u hebben gelezen. Gemeente, zoeken wij nu Gods aangezicht in het gebed. Heerlijke, trouwe, almachtige en genadige God in de hemel, we mochten dat wel zo zingen na de geloofsbelijdenis. Wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? U werd beleden als vader, o Heere, en uw scheppingswerk werd beleden. U werd beleden, o Zoon, Heere Jezus Christus. Maar ook in uw genadewerk, in uw zaligmakerswerk. U werd beleden, o Heilige Geest. Maar ook uw werk, dat werkelijk heiligmakend werk is, waardoor gij zorgt voor een kerk en ook zorgt voor de gemeenschap der heiligen in uw kerk. Omdat u het ook uitwerkt, het nemend uit Christus en het mensen verkondigend in de toepassing van uw woord, dat er is ook vergeving der zonden en eeuwig leven. En dat gij daartoe ook geeft een wederopstanding van het vlees. En wie van u zullen wij dan het meest aanbidden? O Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, geprezen zij u in uw goddelijke volheid, in uw drie-eenheid, en in uw drie-enig werk. Geprezen zij uw naam om wat u was, om wie u bent en om wie u beloofd hebt te zullen zijn. Heren, met diep ontzag mogen wij u ook wel naderen als de God die zich openbaarde als de God van Jona. Die in zijn dagen ook zo bijzonder gedacht aan de inwoners van Nineveh, die heidense en goddeloze stad. O Heere, en dat u dan de God van het woord ook uw naam hebt willen bevestigen aan ons leven. En dat u onder die miljoenen, ja onder die miljarden, ook met uw hand ons hebt aangeraakt in verband met uw verbond. O Heere, wie kan dat vatten? Heere, en dan bidden wij u dat dat zo'n wonder voor ons mag worden. Dat we daar nu telkens meer van willen weten. En dat dat ons ook mag drijven naar uw huis. En dat ons dat mag stuwen met een hartelijk verlangen naar de opening van de schriften. En naar de openbaring van uw Vader, Zoon en Heilige Geest in uw heerlijk werk. Maar ook, Heer, in dat ontdekkend werk waarin u mensen bekend maakt aan zichzelf. Hartslapende die ze zijn. Want Heere, dat mag wel op zijn minst zo gezegd worden dat we hartslapend zijn. Zeker als we denken aan de doodslaap waarin we van nature liggen. En als we tot bij het avondmaal toe moeten belijden dat wij midden in de dood liggen, Heere. Dan mogen we het ons wel heel persoonlijk aantrekken dat u zegt. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Heere, waar we u dan om smeken, dat is om die levendmakende krachten die gij geeft, niet buiten uw woord om, maar juist ook in uw woord, waardoor uw woord kracht gaat doen, Heere. Soms al heel jong, omdat het woord ons laat weten dat wij hier maar een tijdje zijn. Dat oude mensen moeten sterven en jonge mensen kunnen sterven. En er komt eeuwigheidsbesef. Al zo'n wonder, Heren, want anders trekken we ons dat zelfs niet aan. En irriteren we ons eraan, ergeren we en zetten we ons daartegen af. O Heren, geef ons ook te verstaan dat wij allen de ontmoeting met u tegemoet gaan. En dat het dan alleen goed is schuilend achter het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat wilt u mensen, ook jonge mensen, maar ook oude mensen, die er al zo menigmaal van gehoord hebben, maar die voor hun gevoel nog helemaal in de kinderschoenen staan. Heere, gij wilt het ook hen nog leren. En nu bidden wij u, als we hier als gemeente vanavond van Middelharnis bijeen mogen zijn, ouderen, jongeren, ouders, alleenstaanden, weduwen, weduwnaren, kerktelefoonluisteraars. Daarbij denken we ook, Heren, aan degene die in het ziekenhuis verblijven. Zieken, langdurig zieken. Mensen bij wie in weer leven een dreiging is, Heren. Wij vragen u ook voor hen naar het lichaam. Wij bidden u ook. Als Heere van de Sabbat wilt u hen ook een bijzondere Sabbatzegen schenken. En hen een goddelijk bezoek brengen op deze uw dag. Maar wilt u ook ons hier gedenken en thuis zittend bij het apparaat van de kerktelefoon. Heere, geef dat al het gewone bijzonder mag worden. En geef dat luisteren echt luisteren mag zijn. En dat kerken echt kerken mag worden. En dat zingen echt zingen mag worden. En dat bidden echt bidden mag worden. En dat luisteren echt luisteren mag worden. En dat preken verkondiging van uw woord mag zijn. O Heere, dat u God bent in ons leven. Geef dat we daarmee van doen krijgen. Dat dat op ons aankomt. Geweldig en groot en ontzaglijk. En dat gij als God zegt, gij nu, o schapen, schapen mijner weide, Gij zijt mensen, maar ik ben de Heere uw God. Doe het ons woord voor woord verstaan. En dat u dan naar zulke mensen als ons nog wil omzien. En dat u geen engel bij de kerkdeur zette, zoals u dat bij het paradijs hebt gedaan. Om mensen zoals wij terug te sturen. Dat is dan weer zo'n Jona. Heren, wij bidden u, maak gij dat tot een wonder. Dat wij in uw huis nog weer welkom waren. En dat u in uw huis het woord tot ons richt. En dat u ons dan aanziet. Dat uw oog op ons gevestigd staat. En heren, wie moet dan niet het oog neerslaan? O, geef dat ogen die open gegaan zijn. Ook in eerbiedige verwachting. Het oog mogen slaan op hem die aan uw rechterhand is. De Heere Jezus Christus. Om het dan ook uit te zeggen in geloof en in verwachting. In hoop en in liefde. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Heere, we leggen alle zorgen en noden voor u neer. Van ons land en volk. Van kerk en van gemeente. Zeker ook in de ontwikkelingen die gaande zijn. O Heere, betoon u te zijn de koning van uw kerk. En geef dat wij u ook koning zullen laten. En geef ons de houding van nederige onderdanen in oprechtheid. Zie een uw ontferming zo op ons ten neer. En maak gij het wel. Geef gij te spreken en geef gij te luisteren. En hoor gij ons gebed, Heere, in de wegneming van al ons kwaad. Om Jezus wel. Amen. Gemeente, de tekst werd u inmiddels genoemd. Dat was dus Jona 1, de versen 5 tot en met 10. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we zingen uit de 135ste psalm. Inmiddels krijgt u weer gelegenheid om uw gave voor 3 collecten in gereedheid te brengen. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. Dat is toch met name het werk van de kerkvoogdij. De tweede collecte dus voor de kerk. De derde is de extra collecte, ook bestemd voor de kerk. Ook van harte bij u allen aanbevolen. In verband met de huwelijksbevestiging die vanmorgen in uw midden werd afgekondigd, wordt u nog aanvullend meegedeeld dat het bruidspaar Van Dam Mellaert niet, zoals medegedeeld, aanstaande vrijdag in het huwelijk hoopt te treden en daarin bevestigd hoopt te worden, maar aanstaande donderdagmiddag om 14:15 aanstaande donderdagmiddag dus. Om 14:15. Als voorbereiding op de prediking gaan we nu zingen uit Psalm 135. Daarvan het derde vers: God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. Het vierde vers: het eind der aard werpt dampen uit. Het negende vers: de afgoon van het heidendom, goud of zilver, goon in schijn. En het elfde vers: Israëlers, looft altzaam uw God, de God der eer. De versen 3, 4, 9 en 11 van Psalm 135. Gemeente, de vorige keer stonden we vanuit Jona 1 stil bij de versen 3 en 4. En de beginwoorden van die tekstversen waren meteen al heel veelzeggend. Vers 3, maar Jona. Jona gaat tegen de Heere in. Hij was het niet eens met de Heere en met de opdracht die hij van hem kreeg. De reden ervan geeft hij later zelf aan, als hij in hoofdstuk 4 vers 2 zegt, ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt. Uiteindelijk is het verzet dus van Jona niet zozeer tegen het oordeel van God. Maar het verzet van Jona richt zich met name tegen de genade en tegen de barmhartigheid van God voor heidense mensen. Hij heeft het maar al te goed begrepen waar zijn prediking toe kan leiden als hij die gaat houden in opdracht van de Heere in Nineveh. Dan gaan die mensen zich bekeren. Misschien heeft hij daar wel bij gedacht, dan houden we onze vijanden. Maar als ze zich niet bekeren, dan zijn we die grote stad van vol vijanden kwijt. Hoe het zij, hij verzet zich niet tegen Gods oordeel. Daar zou ik mee eens kunnen zijn als het over Nineveh gaat. Maar hij verzet zich tegen de genade van God voor heidense mensen. En ook dat staat weer niet op zichzelf, wat een verzet is er onder zondaren, onder mensen. Mensen die ook soms een taak, een opdracht, een ambt hebben in de dienst des Heren. Wat een verzet vaak toch om van genade te leven. En om die barmhartigheid van de Heren te eerbiedigen. Om die hoog te houden. Waar die stroom van genade, barmhartigheid en goede tierenheid ook heen gaat. Gemeente, we stuiten op het wonder. Dat hoewel dat zo lag bij Jona, nochtans hij de profeet van God bleef. Gemeente, dan valt er een scherp licht over deze profeet en over, via hem over ons mensen. Maar tegelijkertijd is dat een openbaring van God. Want hij die van barmhartigheid voor anderen niet wil weten, van genade van God voor heidense mensen. Deze Jona, die mag er op een bijzondere wijze toch zelf in delen. Want hij krijgt geen ontslag. Hij krijgt geen gedaan bij God. Maar de vraag blijft, en hoe reageren wij als Jezus zegt, tollenaren en hoeren zullen u voorgaan in Gods koninkrijk. Dan is dat ook openbaring van genade en van barmhartigheid. Maar dat gaat dan wel naar een andere kant op dan wij misschien dachten en hoopten. Maar Jona, en toen dat andere vers, maar de Heere, opnieuw een maar, eerst was het maar Jona, nu maar de Heere, en God grijpt in. Genadig doorkruist hij de plannen van de ongehoorzame profeet. Niet Jona's raad zal bestaan, maar Gods raad, en daarvoor gebruikt hij de weerspannige Jona. Jona zal Gods plannen dienen, ondanks zichzelf. Er blijft geen twijfel over. Als er staat maar de Heere, dan duidt dat op Gods ontferming. En dat maar, dat mag nu elke zondag verkondigd worden in de blijmare van het evangelie. Maar gemeente, al gaat het hier dan ook over de liefde van God. Moeten we wel in de gaten hebben en houden dat Gods liefde absoluut geen lievigheid is. Want het erbarmen en het ontfermen van God bereikt Jona in de gestalte van een vreselijke storm en van woedende water. Onderkennen we dat of slapen we een beetje met Jona? Maar ook achter die storm is op een verborgen manier Gods hand. Hij brengt zijn volk terecht. Zelfs de woeste wind en de ziedende zee moeten daartoe hem dienen. De Heere wierp een grote wind op de zee. Beschamende dingen komen we hierin tegen. Want in dat noodweer dat losbrak, lag Jona te slapen, zeggen de tekstwoorden van vanavond. Beneden in het schip. En gemeente, terwijl Jona slaapt, is de wereld wakker. Want het zijn heidense zeelieden die hij bij zich heeft in het schip. En die zijn klaar wakker. En die zijn bezig zich te verweren tegen dat noodweer. De zeelieden vreesden, staat er. En ze riepen tot hun goden. En ze wierpen de scheepslading zelfs overboord om het schip lichter te maken, zodat het geen water zou scheppen. Gemeente, het was dus wel raak met die storm. En terwijl de wereld wakker is, slaapt de kerk in de vorm van Jona. En de wereld is nog bezig te redden wat er nog te redden valt in die noodsituatie. Goed, ze deden dat verkeerd, want ze riepen tot hun goden, staat er. Dus daar hebben we van gezongen in Psalm 134, het negende vers. Dat waren geen goden, dat is waar. Maar het blijft beschamend. En zo zijn er meerdere dingen, gemeente. Die mogen we telkens toch wel weer eens opmerken en onder onze aandacht brengen. Wij hebben in ons land een scala van sociale voorzieningen. Wie heeft dat uitgedacht? De wereld. Terwijl de Bijbel zo oproept te denken aan de armen, aan de wees en aan de weduwe. Maar wat heeft de kerk geslapen in haar geschiedenis? En wat heeft de kerk zelfs hier en daar het tegenovergestelde laten zien van wat de Heere bedoelde met al die voorschriften voor de minder bedeelden? Gemeente, iets anders kunnen we ook opmerken. Mensen van de wereld zijn soms heel intens bezig met levensvragen. Daar kunnen onze studenten en onze jonge mensen in opleiding ineens op stuiten. Dat ze ineens in een bibliotheek komen en in een bepaald onderwerp, en daar zijn maar toch een rij boeken van. Dat ze denken, zo, daar is over nagedacht. En over dat probleem, daar is aan gewerkt, daar is over geschreven, daar is op gestudeerd. En dan is dat vaak gedaan door mensen van de wereld. En dat hebben ze op hun manier gedaan. Maar wel beschamend dat zij soms wakker waren op punten waar honderden kerkgangers er hun gemak van namen en lagen te slapen. Toen zij dingen schreven waar later de kerk zich over achter het oor heeft gekrapt. Want dan schreven ze toch ook over de zin van het leven. Maar ze lieten hun licht erover schijnen. En over het doel van het leven en over de ziel van de mens, wat is daar niet allemaal over geschreven en nagedacht? En hoeveel zitten niet bij de open Bijbel te geven in de kerk als het over deze dingen gaat? Ze zijn altijd weer hetzelfde, hoor. En zeker, dan komen er op die diepe vragen antwoorden vanuit de mens. En het werk van hun handen en het denken van hun verstand is hun God. Maar zij zoeken, dat betekent, zij zijn wakker en bezig. Terwijl de kerk op die punten soms ligt te slapen en nog diep ook. Wat erg als in zo'n omgeving een slapende christen wordt gevonden, zoals Jona. Een kerk die de kansen niet waarneemt om te getuigen van de levende God. Want al slapend laat Jona vele kansen hier liggen om te getuigen van zijn Heere en Koning, van zijn God. Hij had deze mensen in het noodweer en in hun angst en in hun grote vrees het woord van God, het evangelie van redding voor verloren zondaren kunnen brengen. Maar de slaap heeft Jona overmand en de wereld zet hem beschaamd. Want bij hen is er nog een vraag in de nood van hun leven. Maar Jona heeft slapend zelfs geen besef van die nood. Gemeente, het is inderdaad een steek naar onze hoogmoed dat het waar is dat we soms van de wereld nog wat kunnen leren. De Heer Jezus heeft zelf in die richting gezegd dat de kinderen der wereld soms voorzichtiger zijn dan de kinderen des lichts. De zeelieden riepen niet alleen tot hun goden, maar, en daar zie je ook hun voorzichtigheid, waarin ze veel voorzichtiger zijn dan Jona, een kind van het licht. Zij wierpen ook de vracht overboord. En dat was natuurlijk heel belangrijk voor dat schip, want dat schip dat maakte niet zomaar die zeereis. Dat had een vracht aan boord en die moest op zijn bestemming gebracht worden. En een schip neemt, en zeker in die tijd, geen overbodige ballast mee. Dus dat was allemaal nodig om zuinig op te zijn. Maar de nood is zo groot dat, ja, om te kunnen overleven, zetten ze dan toch maar alle vracht overboord. En er zat bij die vracht ongetwijfeld heel wat kostbaars. Maar wat baatte hen al dat kostbare, als ze met vracht en al naar de bodem van de zee zouden gaan? Kijk, dat hadden ze door. En wij? Ook bezig met vracht en al in stormgetij. En wat waait het immers over het kerkelijk erf niet? Maar toch met ons hele hebben en al houden en met alle vracht nog binnenboord, bezig onder te gaan. Ja, ons huis wilde niet voor opgeven en onze auto wilde er ook niet voor opgeven. En ons geld, daar zitten we aan vast en ons dit en ons dat met de hele vracht naar de ondergang. Wie leven er zo niet die toch van een open Bijbel weten en van een parel van grote waarde die zo groot van waarde is. Ja, dat hij al de waarde van het andere wat in ons leven hebben overtreft. En dat we dat missen kunnen. Om dan toch maar niet te hebben over al die sta in de wegs. Wat we aan boord hebben. Wat zware gewichten zijn. Zodat het schip zo diep komt te liggen dat het bijna al water schept. Zoveel hebben sommigen, wat zeg ik, velen aan boord. Dingen die een sta in de weg kunnen zijn voor het leven van genade alleen. Goed, we kunnen onze schouders er misschien over ophalen als we die zeelieden daar alles overboord zien gooien. En dat we zeggen, kijk nou eens, dat is nou wereldse verstandigheid, hè? Die mensen zijn bang. En kijk nou eens, dan gooien ze alles overboord. Wereldse verstandigheid. Maar gemeente, ons materialisme, welke naam verdient dat? Hoe moeten we dat benoemen? Hoe is het bij ons met wat Paulus noemt, ons bezitten als niet-bezittende? En dat trekt Paulus zelfs in dat hoofdstuk door tot in het huwelijk. Elkaar bezitten als niet bezittende? Of kleeft uw ziel zo aan het stof? We mogen elke dag wel bidden. Wend mijn oog van de ijdelheden af. En dat zijn al die dingen die ons schip zo diep laten liggen doordat het water schept. En in de storm zijn dat die dingen waarvan de zeelieden zeggen, ja, maar dat kan ook wel overboord en dat kan ook wel overboord. En wat voor waarde heeft dat nou in deze nood? Ja, wat voor waarde heeft dat nou? Waar we de hele week mee druk zijn geweest. In verband met de nood van ons leven. En met het behouden eens aankomen in de veilige haven der rust. Kleeft uw ziel niet aan het stof? Gemeente, dat we zo vast kunnen zitten aan die dingen die een grote staar in de weg kunnen vormen voor het leven van genade, laten we ons erop onderzoeken. Wat er nu weg kan, wat er nu weg moet eigenlijk, wat tussen de Heer en ons ligt, waardoor ons schip zo gevaarlijk diep komt te liggen. Onderzoeken we ons daarin. De zeelieden zagen in dat alles meenemen, alles vast willen houden. Ja, dat kon hun redding wel eens ducht in de weg staan. Ons bezit kan ons niet zalig maken. Met al onze financiën kunnen we onze schuld bij God niet betalen. Dan kan een ander zeggen, maar je hebt toch ook eigenlijk alles, hè? Je bent rijk. Een lieve man, oppassende kinderen, fijne woning en je gezondheid. En er zijn nog zoveel andere dingen waar anderen jaloers op zullen zijn. Wat wil je nog meer? En dat je toch zo diep ongelukkig bent. Dat je vast moet stellen, ja, ik heb wel vele parels. Maar nog niet die ene parel van de allergrootste waarde. En wat zijn we dan toch arm als we geen schat in de hemel hebben. Gemeente, dan hebben we almachtige genade nodig. Want we willen wel een hoop kwijt. Als het een beetje gaat spannen. Maar alles niet, weet u dat? Dan willen we veel kwijt, maar alles niet. We houden zo graag dit of dat nog vast. En dan zijn we nog in strijd met de Heere die zijn Christus geven wil aan arme zondaren. Want armen worden met goederen vervuld en rijken worden ledig weggezonden. Zo is de Christus geprofeteerd. Want niets buiten Christus kan ons redden. Dat moeten we leren, opdat het wordt. En weer opnieuw wordt. Weg wereld, weg schat. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren. Maar Christus verkoren, wiens eigen ik ben. Gemeente, als het zo stormt, zoals dat in de tekst beschreven wordt, dan mogen we wel zeggen, dan zijn we maar een paar millimeter weg van de ontmoeting met God. De Bijbel zegt dat ons leven een handbreed is. Zo. Maar misschien wel zo. Zo is nog een paar centimeter. Maar zo is het maar een enkele centimeter. Maar als het zo tekeer gaat zoals in het tekstgedeelte, dan is het nog minder dan een handbreed. Dat is maar een paar millimeter. En dan is de ontmoeting met God zeer dichtbij. Wat hebben we dan aan het onze, gemeente? Aan onze vracht? Dan valt alles ons uit handen. Niet direct. Want we houden het graag zo lang mogelijk vast. Wat gelukkig als alles buiten Christus ons dan ontzinkt. Dan meen je voor eeuwig weg te moeten zinken. En wat gebeurt? Daar zijn die wijd uitgebreide vaderarm, die vol ontferming een zondaar vastgrijpen en opvoeren uit het verderf, om dan met een verwonderende blik te zien op hem, Christus Jezus, die in onze nood wegzonk. Gemeente, de Heere heeft zijn zoon, zijn lam, op een hoge waarde gesteld. Wilt u daar kennis van nemen? En wilt u dat onthouden? De Heere heeft zijn zoon, zijn lam, op een hoge waarde gesteld. Hij heeft zijn zoon niet maar zo overgegeven tot een slachtoffer om hem op Golgotha als een gevloekte te laten hangen tussen hemel en aarde. Dat lam staat zeer hoog genoteerd bij zijn vader. En het ware geloof leert dat lam ook door de Heilige Geest waarderen en op hoge waarde schatten, al meer, al meer. En dan wordt het steeds meer in de groei van het geloof en in het minder worden van onszelf Christus alleen en Christus geheel en Christus voor eeuwig. Koning Hiskia heeft bij zijn ziekte, wat kwam het voor hem ook dichtbij, die eeuwigheid, die ontmoeting met de Heere. Hij heeft bij zijn ziekte nergens meer houvast aan. Niet dat hij een vrome koning was en dat hij de tempel weer geopend heeft en het Pascha weer heeft ingevoerd en dat hij zelfs een evangelisatieactie heeft gehouden in het Tienstammenrijk. Hij heeft daar allemaal geen houvast meer aan. Hij kan alleen maar bidden: o Heere, wees gij mijn borg. Hij hield dus alleen maar schuld over. En als je dan zo bidt om de borg, dan gaat er iets open van die hoge prijs van het lam, waar God op het lam stelde, die de borg is. Gemeente, terwijl de zeelieden de vracht overboord werpen en tot hun goden riepen, zij wisten dus op hun manier van ora et labora, bid en werk, lag Jona in een diepe slaap. En als de Heer het niet verhoed, was hij slapend met man en muis vergaan. En dan kan men redeneren, maar daar altijd voor oppassen, gemeente. Want we worden niet redenerend zalig. En redeneren, dat is de reden eren. Zeg maar, dat is de mens eren. Dat is ik eren. Goed, dan kan men redeneren, ja, maar als er natuurlijk echt genade is, dan kan zo iemand als Jona nooit verloren gaan. Maar gemeente, aan redeneringen hebben we in de regel niet veel. Jona zelf heeft het zo ervaren. En hij zegt dat in hoofdstuk 2. Ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Dat is Jona's verslag van zaak. Jona ligt in een diepe slaap, terwijl het schip in nood is. Wat lijkt het laag met Jona af te lopen. In dat schip gaan was al erg. Maar nu zo slapen, dat je op zeker moment deze situatie ziet, gemeente. Dat de wereld staat te preken tegen een slapende kerk. Want dat laat de tekst zien. De wereld gaat preken in de vorm van die stuurman, de opperschipper. Die Jona wakker roept en zegt: wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Eerst gaven die zeelieden een voorbeeld van bidden en werken. En nu preekt de wereld tegen een slapende profeet. Wat is Jona diep weggegleden op dat hellende vlak? Heb je daar ook kennis van? We zijn altijd in beweging naar God toe of van God af. Maar er is geen stilstand, ook niet in deze dienst. Of we komen wat dichter bij de Heere, of de afstand wordt alleen maar weer groter in deze dienst tussen de Heeren en tussen u, jou of mij. Het is één van beiden. Maar als we weigeren ons te bekeren, dan gaan we telkens een stapje in de richting van de ondergang. En wat is het erg, na zoveel zegeningen en na zoveel ontvangen genade, de geest zo te bedroeven. Er kan een voortgaan zijn in het verachteren in de genade. En dan kan het zo koud worden dat de hemel niet meer trekt. En dat de duivel niet meer verschrikt. Oorzaak? We zijn ergens van de weg afgeraakt. Ergens zijn we in ons leven zelf verkeerd begonnen. En zijn we de tegenovergestelde richting ingeslagen. Dat willen we niet graag weten, dat willen we niet graag aan. Zo nodig, gemeente, telkens weer te bidden. Doorgrond me en ken mijn hart. Vooral als het zo dor en doods geworden is in ons leven. Moet u soms terug? Of jij? Vooral als het zo donker is geworden in uw leven. Moet u soms terug omdat u zelf ergens begonnen bent. En toen zelf verder ging. Het woord van God roept ons dan toe vanavond. Wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Gemeente, dat is hartroerend en dat is adembenemend. Waar we hiermee worden geconfronteerd. De wereld roept hier de kerk toe om voor haar te bidden. Want ze is in grote nood. De wereld roept aan de kerk om voor haar te bidden. Een vraag aan degene die bidden geleerd hebben in ons midden. Maar misschien in slaap gesukkeld zijn. Wat is u toch, gij hardslapende, bid tot uw God. Elke dag confronteren de berichten die naar ons toekomen vanuit het nieuws ons met de nood van de wereld. En vanuit die nood komt de klemmende vraag, roep tot uw God. Gods heilig woord brengt dit onder onze aandacht, gemeente. Jona is onbekommerd om de nood van zijn medemens. Jona slaapt. Gemeente, Jona sliep. Maar wat we hier tegenover mogen stellen, dat is dat de God van Jona goed wakker was. Die was helemaal wakker op dat moment. Ook vandaag is hij wakker. Want er gaat nooit één oog bij de Heere dicht. Wil u dat ook onder ogen zien als u zegt, ik geloof dat de Heere me niet meer weet te vinden. Ik geloof dat de Heere mij helemaal niet ziet. Nooit gaat er één oog bij de Heere dicht. Hij sluimert zelfs nooit. Niets is bedekt voor zijn gezicht. De Heer is altijd wakker over zijn kerk. En hij geeft Jona niet aan zichzelf over. Jona is wakker geworden, wakker geroepen door de preek die de Heere door de opperschipper hem liet horen. Jona is niet slapend verloren gegaan zoals velen. Wat is u, gij hardslapende? Roep tot uw God. Dat zal allemaal wel niet zo zachtjes gegaan zijn, dat wakker maken van Jona. Hij zal u wel krachtig wakker geschud zijn. Maar wat een wonder. Hij mag zijn ogen nog open doen. In het heden der genade. Heb u het vanmorgen vastgesteld? Toen u wakker werd. We mochten onze ogen nog weer open doen. In het heden der genade. Gemeente, dan mag er al wel een loflied voor de Heere al zijn. Als dat morgenochtend weer het geval is. En elke morgen. Want dat is iets om elke morgen bij stil te staan, wakker te worden, terwijl het nog genadetijd is. Hoor, daar hoort Jona de stem van de opperschipper. Roep tot uw God, misschien zal hij aan ons gedenken. Daar zit één heel verkeerd woord in die preek van die opperschipper. En dat is dat woord misschien. Misschien zal die God aan ons gedenken. Midden in de zware storm en de woeste zee hebben de zeelieden vol angst hun goden aangeroepen. Echter zonder enig resultaat. In deze nood kan er maar één helpen, namelijk de Heere die de zee en het droge gemaakt heeft. En van hem zongen wij, God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Onze God voert heerschappij. Hij beheerst van zijn troon hemel, afgrond, zee, ook de zee en de aard. Hij is aller hulde waard. Gemeente, wat een voorrecht toch deze God te hebben leren kennen. Dan hoeven we in bange nood niet uit te roepen. Ik weet echt niet waar ik het zoeken moet. Want zo hoog wordt die nood daar op het schip bij die zeelieden. Ze weten niet meer waar ze het zoeken moet. En wat wordt het vandaag vaak als een noodkreet geslaagd. Van mensen bij wie de nood maar stijgt en stijgt en stijgt. Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet, echt niet. Vergeet hem dan niet als de storm in uw leven opsteekt. Hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. Roep tot uw God, klinkt het tot Jona. Op zich een heel goede aansporing. Roep tot uw God. En laten we elkaar ook maar aanmoedigen in het bidden. We willen het elkaar eigenlijk zo doorgeven. Roep tot uw God. We willen het elkaar op het hart binden. Dat de uitkomst uiteindelijk maar van één kant komen kan. Namelijk van de Heer die zich openbaart in zijn woord. En die zich uitspreekt in Christus, in zijn Zoon. Bij de zeelieden merken we echter iets anders. En ieder is bezig zijn eigen God aan te roepen. Het helpt nog niets. Als die slapende Jona nu ook eens gaat bidden, misschien, zeggen ze dan, en dan komt dat woord misschien, misschien dat zijn God wel helpt. Ze kennen Jona's God niet, maar wie weet, helpt dat? Helpt hij? Gemeente, kom deze heidense zeelieden gedachte ook in ons gebedsleven voor? Het is maar een vraag. Want er wordt ook wel eens gehoord, ja, laten we maar bidden. Het is zo moeilijk en het is zo naar. En we hebben al veel gepoogd. En het wordt alleen maar erger. Laten we gaan bidden. Misschien helpt dat. Oh, dat misschien. We bidden al jaren. Er is helaas nog weinig veranderd in mijn leven. En er is in de opening naar God en naar zijn genade is er nog weinig vordering. Maar we zeggen tegen elkaar, als er misschien eens een keer een woord over valt, want het is nog zo donker en nog zo bang, laten we maar bidden. Misschien helpt dat toch wel. Misschien. Maar dat is een heidense zeelieden misschien, gemeente. Dit heidense misschien, dat schept afstand tot de Heer. Als ik een keer misschien mag zeggen, misschien is dat wel de oorzaak dat er nog zo'n afstand ligt. Doordat misschien bidden, misschien komt er nu wat op. Laten we naar de kerk gaan. Ach, het heeft al vele keren niet gebaat hoor. Maar laten we dan toch nog maar weer gaan. Misschien dat het nu een keer weer dat heidense zeelieden misschien. Bid tot uw God. Misschien dat die God wel helpt. Gemeente, met dat misschien passeren we tot onze eigen schade de diepte en de hoogte van Gods ontferming op het gebed. Dit misschien doet de Heere vreselijk tekort. Onze catechismus spreekt van het bidden niet van misschien. En als het over geloven gaat, ook niet over misschien. Onze Heidelberger beleid dat tot het gebed behoort dat God aangenaam is en dat zeker, niet misschien, maar dat zeker van hem verhoord wordt, dat we deze vaste grond hebben, dat God ons gebed, hoewel we dat onwaardig zijn, dat blijft recht overeind. We zijn dat niet waardig, maar hoewel we dat onwaardig zijn, zal God ons gebed zeker verhoren. Zeker. Daarbij verwijst de Heidelberger in de teksten die erbij genoemd worden naar het gebed van Daniël, die pleitend op Gods naam de zonde beleed en de Heere aanriep op grond van zijn barmhartigheden die groot zijn. En wat mogen we dan een verwachting hebben? Een verwachting hebben van Gods ontferming en van Gods genade en van Gods barmhartigheid. We zingen het immers ook zo, wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En dat is niet misschien, maar dat is vast en zeker. Dat mogen we met geen misschien afzwakken. Inmiddels geldt, waakt en bid, want gij weet niet de tijd, nog de uren. Gemeente, wat we hier wel vast mogen stellen, dat is de slapende kerk, dat is de nood van de wereld. Niet de wereld is de nood van de kerk, maar de slapende kerk, dat is de nood van de wereld. Allen zijn op het schip in nood door die ene man. En de dader is zelf diep onder zeil, beneden in het schip aangrijpend. Het is wat als je de oorzaak bent van de ellende van een ander. Het is enorm rijk, jongens, meisjes, als je voor één in je leven tot zegen mag zijn. Maar het is vreselijk als we voor één of voor meerdere een sta in de weg zijn geweest. Veronderstel dat een bedrijf in het honderd loopt, omdat een aantal mensen die bij het woord leven, niet op hun post zijn. Jona is niet op zijn post. Het hele schip en die hele bemanning is in nood. Het is wat als je als ouders de oorzaak bent van de ellende van je kinderen, omdat je ze geestelijk tekort deed en in de weg stond. En dan nog slapen ook. Niet inzien dat je levensgedrag niet met de levensovertuiging overeenstemt. Daar let de jeugd heel scherp op. Jona's gedrag stemt ook niet overeen met zijn overtuiging. Hij is een geroepen profeet van God. Hij had te midden van die angstige zeelieden in die grote nood wat anders te doen dan te slapen. Maar God weet welke middelen hij heeft te gebruiken om een mens uit zijn slaap wakker te roepen. En daar staat Jona dan te midden van die heidense zeelieden. Wat een figuur heeft hij daar geslagen. Hij, de Hebreer, zoals hij aangeeft. Hij staat daar als de man van het volk dat de ware God toebehoort. En het lot is geworpen. En het lot dat viel op Jona. En dan komen de vragen los. Wat is uw werk? Ook wat als heidenen dat aan een dienstknecht van God vragen. Wat is uw werk? Wat een gelegenheid voor een profeet, gemeente. En dan de vraag, van waar komt gij? En van welk volk zijt gij? Ja, Jona komt uit het land der belofte, waar alles sprak van Gods barmhartigheid. Jona behoorde tot het volk dat de openbaring van Gods genade heeft ontvangen bij de dienst der verzoening in tabernakel en tempel. Maar hij is van het erf van het verbond afgelopen. Gemeente, ouders, ook tot ons komt de vraag, wat is uw werk? We hebben allen een goddelijke opdracht trouw te zijn in onze dagelijkse taak. Met name de opdracht te behartigen met de belangen van Gods koninkrijk bezig te zijn. En met onze opdracht leven we in deze tijd op het erf van het verbond. Gemeente, van welk volk bent u? Alleen maar de naam van Christen te dragen. Of mag u door de genade van de Heilige Geest echt van Christus zijn? Als deze vragen ons benauwen, is het zaak weder te keren tot de Heere. In één woord, bekering. Dat was voor Jona nodig, voor ons net zo. En dan zal het ook ervaren worden dat de God die de vragen stelt in ons leven, ook voor het antwoord zorgt. Komt ook wel voor dat mensen zoveel vragen hebben, dat ze de vragen die God stelt, laten liggen. Het is een zegen als onze vragen ook een keer tot zwijgen komen. En als de vragen die hier Gods woord stelt, en optekent uit de mond van die heidense zeelieden, dat die vragen aan de orde komen, gemeente. En dat we het dan mee mogen maken dat God voor het antwoord zorgt. Ook voor dit antwoord. Dat hij getrouw blijft. En de zijne kent. Hoe ver ze ook zijn afgezworven. En dan is het ook waar. Wie tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Jona heeft bij de vragen die de zeelieden hem stelden ook gezegd dat hij de Heere vreest. Misschien is het u al opgevallen toen het gelezen werd in Jona 1. En dat klinkt opmerkelijk. Want de vrezen des Heeren komt toch juist ook tot uitdrukking in de gehoorzaamheid. Nou, daar bleek bij Jona niet veel van. Het is een wonderlijke zaak dat het leven van Gods kinderen tot hun schande vaak laat zien dat ze bar ver kunnen afdwalen, terwijl ze niet kunnen en niet mogen ontkennen de Heere te vrezen. Zouden ze dat ontkennen, zouden ze het alleen maar erger maken. Gemeente, als Jona hier gaat zeggen dat hij toch ondanks alles de Heere vreest, begint het licht onder de korenmaat vandaan te komen. Het vlammetje dat onzichtbaar was, dat door de storm bijna uitgewaaid leek, het blijkt er toch te zijn. Zelfs als die storm zo tekeer gaat. Een aansporing voor degene in ons midden, die niet weten hoe lang het al geleden is, dat ze tegen een ander een goed woord van de Heere hebben gesproken. Jona heeft de mannen antwoord gegeven op hun vragen. Want in het 10e vers lezen we, want hij had het hun te kennen gegeven. Hij had het dus verteld dat hij op de vlucht was voor de Heere, de God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Hij heeft dus belijdenis gedaan daar in die storm op dat schip. Hij heeft belijdenis gedaan van de ware en enige God, de God van hemel en van aarde. Maar hij heeft daarbij zijn schuld ook beleden. Hij heeft de majesteit van God verheerlijkt en beleden wie hij was. Wat denkt u eens in, als hij nu zo beleidt, te midden van die heidense zeelieden. Ik ben een Hebreer, ik vrees de Heer, ik behoor tot dat volk dat door God uit de duisternis geleid is tot het wonderbare licht. Dan kunnen we wel aanvoelen, gemeente, wat dat inhoudt als hij zegt, ik ben een Hebreer. Want dat wil dan zoveel zeggen als ik ben de goddeloosste der goddelozen. Want immers, ik heb maar niet gezondigd zoals jullie zondigen, als heidenen. Maar ik heb gezondigd op klaarlichte dag, tegen beter weten in. Bovendien heeft God mij nog geroepen tot een ambt onder dat volk. En zo heb ik dan gezondigd bij daglicht. Want ik ken de enige God van hemel en aarde. Maar gemeente, dan zegt hij dus eigenlijk, ik ben geheel verwerpelijk. Ik sta onder hoge verplichtingen. Dat merkt u wel uit de antwoorden op uw vragen. Maar wat komt er van terecht? Ik ben niet gelijk aan jullie. Maar ik ben beneden jullie gevallen. Want ik ben een Hebreeër. Maar één ding weet ik toch. Dat die God van hemel en van aarde een God van barmhartigheid is. En die heeft mij heden te pakken. Bij alles wat Jona bij zichzelf als schuld heeft waargenomen, heeft de duivel dat niet uit zijn hart kunnen rukken. Zodat hij niet in de wanhoop kwam. En daarom lezen we, ik vrees de Heere. En met allemaal hoofdletters, Heere. Dus de God des verbonds. Dat heeft de duivel niet uit Jona's hart gekregen. Maar hij moest wel zichzelf afschrijven en veroordelen als iemand die nergens toe dient. En dan lezen we in het 10e vers. Toen vreesden die mannen met grote vrezen. De gemeente, waar gaat ons hart nou uit? Naar uit. Ons Jacob wordt getoond, als ons Ezo wordt getoond, die ruige, stoere, confronterende, brutale Ezo. En die Jacob die daar zo'n beetje bij staat en die altijd van die bochtige wegen gaat. En je hebt hem nooit echt in de gaten, hij ontglip je altijd weer. En daar staat nou die Jona. En daar staan die zeelieden om hem heen. Je kan zien op de gezichten wat er in hen omgaat. En bij wie gaat u nou staan? Bij wie gaat u nou staan? Zou je ook haast niet geneigd zijn om bij die zeelieden dan daar maar te gaan staan? Dus dat zijn dan tenminste ronde en eerlijke kerels, bidden en werken. Jona slapen, zij aan het werk, ora et labora. Maar dan staat er in vers 10, toen vreesden die mannen met grote vrezen. En dan voelen we wel aan dat er hier sprake is van een hele andere vrezen dan Jona. Jona mag zeggen, ik vrees de Heere. En dan kan hij niet met de duim achter zijn revers zeggen, met zijn borst vooruit. Met mijn schaamte. Maar toch, ik vrees de Heer. En daar vrezen die mannen met een grote vrezen. Er is bij Jona nog een klein vlammetje van de kinderlijke vrees overgebleven. Bij die mannen, hoe stoer en rond en echt het allemaal lijkt, dat is de slaafse vrezen. Een hele andere vrezen. Jona vreesde de Heer. De zeelieden vreesden met grote vrezen. Dat eerst uit Jona's mond en nu het tweede van die mannen. Toen vreesden die mannen. Want wat was er eigenlijk gaande? Volgens die zeelieden was Jona een dienaar van een hele sterke, belangrijke, machtige God. En die God was bezig zijn ontrouwe knecht op te zoeken en te kastijden, dat is hem wel duidelijk. En ongelukkigerwijze zijn zij daar nu bij betrokken geraakt en zitten zij op hetzelfde schip als de Jona, die zo'n geduchte God heeft. Maar wat kunnen ze doen? Niets. Want als ze Jona gaan aanpakken en met Jona gaan afrekenen, hij is een knecht van die God, wat moeten ze ermee aan? Als zij Jona wat aan gaat doen, en kijk eens hoe die God tegen Jona inkomt, Maar het is wel zijn Jona. En als zij aan zijn Jona komen, hoe zal dan die God weer op hen aankomen? Ze wisten daarom geen raad. En ze vreesden deze mannen met grote vrezen. Wat hebt gij dit gedaan? Zo riepen zij vertwijfeld uit. En met afschuw, want waren ze die man maar kwijt. Maar de handen aan hem slaan, dat durven ze allerminst. Ze zijn in doodsangst. En daar hebben we nu de slaafse vrees. Wat een verschil. De kinderlijke vrees voor de majesteit van God, waarbij we onszelf leren afschrijven. Of die slaafse vrees, die alleen maar let op de gevolgen van de zonde en het over de zonde zelf niet heeft. En dan gaat het alleen maar om lijfsbehoud. Dat is de slaafse vrees ten voeten uit. Dan gaat het alleen maar om lijfsbehoud. We moeten zeggen dat in onze dagen zelfs de slaafse vrees aan het wegebben is. Het openbare ongeloof is driest en brutaal in onze tijd. Alleen als er een orkaan opsteekt in vreselijke kracht, dan merken we dat er toch nog hier en daar een beetje benauwdheid en vrees is. En dat de mens ook nog wel degelijk weet dat er een hogere macht is die hij vreest. Maar het is slaafse vrees. En slaafse vrees probeert altijd alleen maar de gevolgen te ontgaan. Maar bekreunt zich niet om de zonde en ook niet om God tegen wie gezondigd is. Dan is het zelfs zo dat die mannen juist vanwege hun slaafse vrees vroom worden tegenover Jona. Toen Jona aan boord kwam in Javo, toen hadden ze het nergens over. En ze hebben helemaal geen navraag gedaan, dat blijkt. Ze hebben van hem de vrachtprijs gevraagd en dat was leuk wat hij betaalde. Dat kwam goed uit. Daar konden ze misschien wel wat van doen, onderweg of ergens in een haven. Maar nu roepen ze vertwijfeld uit, nu ze in de benauwdheid zitten. Wat hebt gij nu toch gedaan? Ze doen alsof ze het niet kunnen begrijpen dat Jona, die toch een knecht van die grote God was, zoiets had kunnen doen. Vlijmscherp gaat dit door zijn ziel, want het is waar. De wereld zegt terecht, wat hebt ge gedaan? Wat hebt ge gedaan? Dat is wat om door de grond te gaan. Als de Satan nu tegen de Here kan zeggen, ja, die jongen, dat meisje zit daar nu vanavond in de kerk. Hij luistert niet hoor, hij zit al lang op zijn klok te kijken of het niet over is. En hebben u gezien waar hij gisteravond zat met zijn gedoopte voorhoofd? Dat is wat als de Satan dat kan zeggen. Of dat een buurvrouw mag zeggen, dan zegt u, dat is allemaal vijandigheid. Op een gegeven moment was het wel raak wat ze zei. En ik dacht dat u naar de kerk ging. Het was raak. Ze legde de vinger bij de zere plek. Dacht dat u naar de kerk ging. Nou, doet dat dan maar niet af als allemaal vijandschap. Maar dat is om van onder je stoel te kruipen van schaamte als de wereld ons aanklaagt. Dat ze weet dat we wat eraan doen, maar dat we dat verloochenen met de praktijk. En als het ware, de wereld kan er als de kippen bij zijn om de heilige rechter over de heilige rechter te spelen. Maar het is wel een schande, net zo goed als dat de farao tegen Abraham zegt, wat hebben we nu gedaan in verband met Sara? Het is vreselijk als het ongeloof terecht de fouten vindt bij hen van wie beter verwacht mocht worden. Jona staat daar te midden van die zeelieden en hij beleidt zijn heren, want hij kan van God geen kwaad spreken. Daar is hij te heerlijk voor. Daar heeft Jona de heren te goed voor leren kennen. En daarom zegt hij, ik vrees de heren. Gemeente, dan komt scherp de tegenstelling tussen de slaafse en de kinderlijke vrees uit. Want de kinderlijke vrees kent smart. Die kent de pijn van het tegen God te zondigen. Maar de slaafse vrees heeft veel verwijten en veel angst. Maar de kinderlijke vrees vernedert zich en buigt zich. Tot hun schande en verdriet moet in de kinderlijke vrezen nog wel eens bekend worden. Dat we ver kunnen afdwalen en toch niet kunnen ontkennen de Heere te vrezen. Jona heeft gezegd dat hij de Heere vreest, die de zee en het droge heeft geschapen. Dat mag wel een belijdenis heten. Gemeente, dat belijden onder gelijkgezinden, dat gaat nog wel. Maar Jona getuigt het hier in levensgevaar, te midden van mensen die de Heere niet kennen. Sprake van mooie woorden is er dan niet. Hoor hoe groot en goed Jona spreekt over de Heere, de trouwe verbondsgod, en hoe klein hij spreekt van zichzelf. We lezen immers dat hij niet verbergt dat hij vluchtte voor de Heere. Hier komt de vreze des Heeren bij Jona voor de dag. Ik vrees de Heere. Dan leren we belijden. Heere, u weet wat ik verdien. Maar de kinderlijke vreze weet daarin niet alleen met een rechtvaardige rechter te doen te hebben. Maar ook met een barmhartige en liefdevolle vader. Niemand die tot hem komt zal hij uitwerpen. Amen. Gemeente, laat ons bidden en danken. Heere, u vergeet de tijd nooit. Wij mensen wel. Maar wij bidden u. Wilt u het toepassen wat wij overdachten? Wilt u ons ervoor bewaren dat het in ons leven, bij alle indrukken van uw woord, alleen een slaafse vrezen zal zijn, die alleen gericht is op lijfsbehoud. Heere, maar geef gij de kinderlijke vrezen, die diep moet buigen, omdat we voor zo'n goede vader zo'n slechte, zo'n nietige, zo'n armzalige zoon of dienstknecht of dienstmaagd zijn. Heere, wat hebben we u dan veel te belijden. Heere, wat hebben we ook veel uw Heilige Geest nodig om het zicht op hem die Jona niet liet gaan, maar die toch het licht onder de korenmaat vandaan haalde en zijn geloof gaande hield. Trouwe Heere, wilt u het wel maken, ook als we weer naar huis toe gaan, als we de dingen overdenken, sterk ons in de dingen van de komende week. Bijzonder Heere, als de gang gemaakt moet worden achter de baar van een geliefde, Heere, wees dan bijzonder nabij, gedenk ons in alle omstandigheden, maar verlicht ons. En met het licht van uw woord laat het als een lamp voor onze voet mogen schijnen. Hoor ons om Jezus wel. Amen. De slotzang is uit de 86e psalm, daarvan het derde vers. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst niet misschien, maar oneindig groot. Derde vers van psalm 86. Heden heft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Maningen spreekt over het leven van de gemeente. We moeten helaas zeggen dat de leer, de ambten en het leven van de kerk voortdurend in het geding zijn. Hoe noodzakelijk is het dan dat we onderzoeken en luisteren wat de schrift ons van al deze dingen zegt. Dominee, we hopen en bidden u toe dat de Heere de studie die aan deze avonden is voorafgegaan wil zegenen en dat het zowel u als ons allen mogen zijn tot een licht op ons pad en een lamp voor onze voet. Graag willen we u als blijk van waardering een geschenk aanbieden in de vorm van een bureaulamp. We hopen dat deze lamp in de toekomst nog veel gebruikt zal worden op uw studeerkamer. We wensen u en uw gezin, hoe het ook mogen gaan, God zegen toe voor de toekomst. Graag vergezeld nog gaan voor een bloemetje voor uw vrouw. Ik denk dat ze bij de studie regelmatig heeft moeten zorgen voor rust. En dan is het bloemetje wel op.
Heel hartelijk dank. Dat is bijzonder.
Ik denk dat het een hele goede collecte was. Want ik mag u ook nog een boekenbon aanbieden.
Heel hartelijk.
Graag wil ik in dit verband nog iets zeggen over de woorden lamp en licht. In de Bijbel wordt een lamp 45, wordt van een lamp 45 maal gesproken. En als ik het goed geteld heb, komt het woord licht maar liefst ruim 190 maal voor. En dan wel, in natuurlijke zin, als in geestelijk opzicht. Dat is een heerlijke vertroosting. Als we in Bijbels licht het menselijk leven bezien, zoals het geworden is door de zonde, geheel gehuld in duisternis. Van onze geboorte tot het graf. Nergens één lichtpuntje, hoeveel we er ook menen te zien. Hoe anders wordt ons leven echter als het verschijnt in het licht van het verbond der genade. Dan wordt heel ons leven één verlichte baan. Zo hebben we in het onderwijs van deze winter stukjes van dat pad mogen zien bij het licht dat vanuit het genadeverbond ons toeschijnt. We wensen u allen dat u begeert in dat licht te wandelen en de wondere heerlijkheid van het verbond Gods voor eigen hart en leven bevindelijk leert kennen in een oprecht geloof. Wie zo mag wandelen, zal in de duisternis niet dwalen. Hij heeft als levensdevies, en ik noem het u nog een keer, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat woord ontwart knopen, dat woord onderwijst, Dat woord geeft richting. Dat woord schenkt vreugde. Dat woord balsemt de wonden. Dat woord bewaart ons voor moedeloosheid. Dat woord ontdekt ons aan de zin van het leven en van ons sterven, ja, van het ganse wereldbestel. Ik hoop, ik bid u toe, dat u zo bezig mag zijn in dat woord. Ik mag naast u ook nog enkele andere personen een woord van tot enkele andere personen een woord van dank spreken. In de eerste plaats mevrouw Terlouw. Oh, ze zit nu helemaal achterin. U heeft ons elke keer weer voortreffelijk begeleid op het orgel bij het zingen van de psalmen. Daar willen we u heel hartelijk voor danken. We wensen u toe dat u samen met uw man uw plaats nog vele jaren in ons midden zal innemen. En als het nodig is, dat we dan weer een roep op u mogen doen.
Ja, voordat we gaan danken, wil ik u eerst heel erg hartelijk bedanken allemaal voor de prachtige cadeaus die we van u hebben gekregen. We zijn daar best een beetje stil van. Het is echt overdadig. En ja, dan zeg je, ja, het hoort toch bij je werk, ook dit werk. En als je er dan nog iets voor krijgt, ja, dan kun je alleen maar erg dankbaar zijn. Dat ben ik dan ook. En ik wil u ook de dank namens mijn vrouw alvast overbrengen. Het is mij een vreugde geweest om het met u te mogen doen. Het is inderdaad een praktische brief waarin toch ook de kern van het evangelie meer dan eens behandeld mocht worden. En ik hoop dat we er ook uit vast mogen houden. Dat heeft mij zelf nogal getroffen, met name de laatste keren. De heiligheid van Gods huis. Hè? Het bijzondere van Gods gemeente die toch door het werk van de Heilige Geest als een domein van Christus in deze wereld is. En die niet moet opvallen door haar eigen werken, maar doordat ze van de genade van de Heer Jezus Christus leeft. Daar zijn we dan vanavond ook mee geëindigd. Heren, wij mogen aan het eind van onze Bijbelkring tot u komen om alles in uw hand te leggen. Het is altijd maar zeer gebrekkig wat wij uit uw woord naar voren brengen, omdat de rijkdom ervan zeker door één mens nauwelijks geproefd en gesmaakt kan worden. Wilt u dat wat naar uw mening was, naar de mening van uw geest, genadig zegenen en naar uw belofte ook zijn uitwerking en zijn loop onder ons laten hebben? Wilt u bovenal geven, Heren, dat die ijver waarmee Christus gediend heeft tot in de bittere dood van het kruis, die ijver die nooit door een mens geëvenaard kan worden, dat die ijver door de Heilige Geest in ons leven gestalte mag krijgen, opdat wij werkelijk vreemdelingen zijn in deze wereld, die naar een ander vaderland toeleven en die weten wat het is om van genade te leven. Dat we er iets van leren, Heren, dat Paulus zegt dat hij de grootste van de zondaren is, maar dat hij door de genade van God is geworden wat hij is. Dan krijgt u de eer, dan wordt u gekend, gevreesd, verheerlijkt, geroemd en geprezen. En dat wilt u toch, dat uw gemeente, uw naam lof zegt in deze wereld, en niet anders roemt dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Wilt u dat werken onder ons? U bent onze gemeente, de jaren door trouw geweest. U hebt niet afgelaten in uw ijver om ons en de kinderen van de gemeente zalig te maken. Aan u ligt het nooit, geef dat dat ons ook vanavond op de knieën en in de vernedering mag brengen, opdat wij horen in de laagte van de verootmoediging. Uw woord, al wat u ontbreekt, dat schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig en dat andere woord van de Heer Jezus. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed geven.